Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen gemeente Psalm 18, daarvan de voorzang en vers 9. Psalm 18, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burcht en helper is de Heere, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. De voorzang en daarna vers 9 uit Psalm 18. Wij doen u in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen belijdenis van het algemeen katholiek-christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen, gemeente, daarna het 15e. Dat is het laatste vers uit dezezelfde psalm 18. Psalm 18, vers 15. Daarom, o Heere, zal ik u eer bewijzen. Psalm 18, vers 15. Na de belijdenis van het geloof.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Ook vanmiddag, gemeente, lezen we een gedeelte uit het Heilig Evangelie naar Lucas. En nu de versen 57 tot 80 eveneens uit het eerste hoofdstuk. Lucas 1 lezen we de versen 57 tot en met 80.
En de tijd van Elisabeth werd vervuld tot zij baren zou. En zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kindeke te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En ze wenkten zijn vader, hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende: wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis ter zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken nu, gemeente, in ons gebed het aangezicht van de Heere en wij bidden hem om zijn zegen. Laat ons bidden. Wie is, Heere, een God als gij? Wie is aan u gelijk? Wie van alles wat is, aan mensen en engelen en machten, aan heren en meesters, aan dienaren en onderdanen, wie is gelijk aan onze God? Wie is gelijk aan die God die hoog verheven is in de hemel, die gezeten is in de heerlijkheid van zijn majesteit en kracht, die woont als de heerlijke en de heilige, maar die ook wonen wil bij de nederige en de verbrijzelde. Wie is gelijk aan u, Heere, die hongerigen verzadigt, die nooddruftigen schenkt wat ze behoeven en die aan hulpelozen uw hulp biedt, uit genade en ontferming alleen? Wie is een God als u, Heere, integeneen? Wie is een rots dan onze God alleen? En het antwoord erop ligt in de vraag besloten: niemand. Niemand dan u, Heere, hoog en heilig, maar zo laag neergedaald, zo diep tot ons gekomen, dat u, hoog heilige God, God uit God, licht uit licht, nochtans u zelf zodanig hebt geschonken dat u tot mens werd, mens onder de mensen. Ja, zelfs u, heilige en heerlijke Zoon van de Vader, tot zonde gemaakt en zo in de weg van lijden en sterven alles hebt gedaan wat tot de zaligheid van zondaren en tot de verheerlijking van uw naam is dienende. Het geeft ons ook aan de middag van deze dag alle reden en aanleiding om voor u te buigen, Heere, en u te erkennen vanwege wie u bent. Nog meer dan wat u geeft, maar wie u bent, Heer, aanbiddelijk en heilig, groot en goed. En nu is het uw genadige wil, Heere, en u toont het ook in de middagbijeenkomst op deze zondag. Nu is het uw genadige wil om zondaren, om verloren zondaren tot u te brengen, om ze aan uw voeten te leiden, om uzelf aan hen te openbaren als een genadig en ontfermend God. Daartoe laat u de prediking uitgaan, daartoe laat u het horen, daartoe liet u het vanmorgen ook zien, in de tekenen en zegelen van het verbond, dat u een God bent die wacht om genadig te zijn en die in goedheid en ontferming zondaren die zich van u hebben afgekeerd nochtans bij u hebben wil. O Heere, al zo lief hebt gij deze verloren wereld gehad, deze in de duisternis en in de zonde ondergedompelde wereld, zo lief dat u uw Zoon, uw enige, die ge lief hebt, gegeven hebt, opdat nu een ieder die tot hem vlucht en die buiten hem in zijn armoede en in zijn nood niet blijven kan, niet verloren zou gaan, Heere. Want wie voor u verloren gaat, die zal niet verloren gaan, maar het leven, het eeuwige leven hebben zal. En in eeuwigheid en tot in eeuwigheid met u de zaligheid delen zal u, drievuldige, eeuwige, heilige God. Doe ons er iets van verstaan. Er is reden om diep neer te buigen in het stof voor u, Heere. Vanmorgen bent u goed geweest. En u hebt het ons als voor ogen geschilderd, Heere. In de bediening van het woord en in de dienst van het heilig sacrament. Dat u ze opzoekt, de hongerigen. Ja, dat u ze eerst hongerig gemaakt hebt. En dat u ze vervullen. Dat u ze verzadigen wilt met uw goede gaven, genomen uit de schatkamer van Christus. Waar weldaden en voorrechten, waar geestelijke zegeningen hoog opgestapeld liggen, om ze te schenken aan nooddruftigen en armen. Heere, wilt u ook vanmiddag in ons midden zijn? We kunnen er zomaar niet op rekenen. We kunnen geen rekensom maken, Heere. Maar wilt u het nochtans doen? Wilt u tot ons komen? Wilt u de hemel scheuren en aan ons denken? En ons ook vanmiddag in deze nabetrachtingsdienst ons schenken wat alleen u ons geven kunt. U kent ons, zoals we ook vanmiddag naar de kerk gekomen zijn en zoals anderen met ons meeluisteren. Het zijn er meer dan vanmorgen. En laat voor ieder, laat op dit ogenblik, Heren, voor ieder de constatering daarvan leiden tot een verantwoording daarvan voor uw heilig aangezicht. Of het voor u bestaan kan dat we er vanmiddag zijn en dat we vanmorgen onze plaats wellicht leeg lieten. Er kunnen allerlei redenen zijn, maar het moet voor u te verantwoorden zijn, Heere, voor u, de heilige God. Laat dat op dit ogenblik plaatsvinden. Wilt u door uw geest ons eerlijkheid en waarheid schenken. En zoals we vanmorgen bijeen waren, liep er ook een scheiding door de kerk. Degenen die op de nodiging aankwamen en zaten en aten en dronken. En anderen die het niet deden. U kent de overwegingen. U weet, Heere, wat de achtergronden zijn. Mogen we ook dat bij u brengen. En als we, Heere, als we door u getrokken en aan de tafel geleid uw zegening mochten ontvangen, Heere, bevestig dat vanmiddag. En geef dat het vruchten mag afwerpen om verder te mogen gaan. Om iets te mogen kennen in nog meerdere mate dan voorheen. Van u, o Heere Jezus Christus, en de zaligheid en de verzadiging die er in u is. En als het anders was, als we misschien met onszelf kwamen. Heere, maak dan zelf de toepassing in ons leven. Hongerigen worden met goederen vervuld. Geen anderen dan die. Maak ons eerlijk voor u, Heere. En wanneer we in onze bank bleven, om welke reden dan ook, laat er geen rust zijn. O, het gaat er in eerste instantie niet om dat we aan de tafel zitten, maar wel daarom, Heere, dat we u toebehoren. En dat we voor uw heilig aangezicht in Christus Jezus beschutting en schuiling gevonden hebben. En als we het nog niet gevonden hebben, geef dat we het zoeken, Heere. Zoeken met ingespannen krachten. Om gevonden te worden. Niet hebbende een eigen gerechtigheid door onze eigen werken. Maar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En als er, het zij aan de tafel, het zij in onze bank, het zij vanmiddag, als er strijd in ons hart woedt en als er opschudding in ons leven gekomen is, als er misschien van alle kanten influisteringen en aanblazingen zijn, dan weet u ook dat, Heere, dat u alle stemmen stoppen die niet van u zijn en geeft dat we er iets van mogen kennen. De rust en de vrede voor het heilige aangezicht van u, o Heere Jezus Christus, door uw geest. Wilt u zo met ons zijn, ook in deze dienst. Gedenk ons, Heere. Gedenk de prediking vandaag. Gedenk uw kerk in ons land. We denken terug aan deze afgelopen week. Aan de dag van vrijdag, de 12e van de 12e. Waarvan we tevoren al wisten dat er in de Nederlandse hervormde kerk en in twee andere kerken aangrijpende beslissingen zouden genomen worden. En nu zijn ze genomen. En het is u bekend hoe, Heere. We leggen het bij u. En bidden om uw ontferming. Heere, er is bij velen verdriet. Met name bij diegenen die meenden dat in de kerk der vaderen, in de Nederlandse hervormde kerk, het spoor van het verbond uit het verleden doorgetrokken werd. Tot heden toe. En nu niet meer. Althans niet zoals het was. Wat een verwarring. O almachtig God, wilt u zich nog ontfermen? We dragen ons arme land en volk. We dragen onze arme kerken aan u de Heere op. O wilt u, o Heere, door al het puin heen. En door alle verscheurdheid heen. En door alle actuele verwarring heen. In ons land en daarbuiten uw kerk nog bouwen, Heere. O bij u vandaan. Niet vanwege ons. O Heere, wilt u ook nog samenbrengen. Als het dan moet, dan maar in deze weg. Wilt u nog samenbrengen wat samen behoort. En wat op één en dezelfde grondslag mag staan. Namelijk de grondslag, de vaste grondslag van de schriften. Waarin Christus Jezus beleden wordt. Als de koning van zijn kerk. De grondslag die ook tot uitdrukking komt. In onze aloude geschriften van de belijdenis der kerk. Heere, wilt u nog wonderen doen? Gedenk in de toorn aan ontferming. Wilt u zijn met allen in de hervormde gemeenten die niet weten hoe? Voorgangers en kerkenraden en gemeenteleden. Wilt u zelf maar in al die duisternissen licht geven en voorgaan. En laat het tot heil mogen zijn, Heere, en tot eer van uw naam. Ootmoedig danken we u dat ons volk een erfprinses ontvangen heeft. In de geboorte van de kleine Catharina Amalia. We danken u, Heere, dat het geboren mocht worden. Dat u aan ons kroonprinselijk paar dit jonge kind geschonken hebt. En aan ons koninklijk huis. En daarmee ook aan ons volk. Laat het kind mogen opgroeien. Geef, Heere, dat het mag worden opgevoed in de vreze van uw naam. En wilt u, o Heere, dit jonge kindje tot een erfprinses van uw koninkrijk doen zijn. Heere, dat moet u haar maken. Want ook van dit kind geldt dat het buiten het paradijs geboren is. En dat het in het rijk van u niet komen kan dan alleen door het wonder van de wedergeboorte. Wilt u dat grote wonder doen in de koninklijke familie. Heere, gedenk zo ons land. Geef dat onze prinses Maxima herstellen mag van de bevalling, wilt u in hun gezin wonen en werken. Heren, wij dragen onszelf en elkaar aan u de Heere op. Onze kerken, ons land, deze wereld, ontfermt u zich. O Heren, en laat uw koninkrijk komen uw wil geschieden, tot de eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 35, daarvan het eerste en ook het 13e vers. Psalm 35, vers 1 en vers 13. Twist met mijn twisters, hemel, Heer, gaan mijn bestrijders toch tekeer. U krijgt nu gelegenheid tot het geven van uw gaven. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor het reformatorisch onderwijs in Dundas en na de prediking is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. De tekst voor de prediking in deze nabetrachtingsdienst gemeente vindt u in de lofzang van Zacharias, een enkel woord daaruit. De versen 74 en 75. 74 en 75 uit Lucas 1. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. Dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. Tot zover. Geliefde gemeente, dezelfde dingen tot u te zeggen is mij niet verdrietig, en het is u zeker. En daarom neem ik de vrijmoedigheid om ook aan het begin van de dienst vanavond u opnieuw iets in herinnering te brengen uit het boek dat ik al meerdere keren voor u aanhaalde, namelijk De Heilige Oorlog van John Bunyan. Nu iets uit het slot van het boek. De stad Mensiel is opnieuw bevrijd. De grote vijand van koning El Shaddai, Diabolus, die langs een weg van list en van geweld de stad een hele lange tijd onder zijn bewind heeft gehad, Diabolus is verslagen en verdreven. En nu is prins Emmanuel, de grote veldheer van koning El Shaddai, opnieuw in de stad teruggekeerd. En voordat hij nu zijn definitieve intree in de stad en in het kasteel, in het hart van de stad zal doen, roept hij de inwoners van stad Mensiel samen en hij spreekt ze toe. In een uitvoerige toespraak waarin we zelfs een drietal punten, een drietal gedachten kunnen onderscheiden. Prins Emmanuel, hij spreekt over het verleden en hij brengt de inwoners in herinnering wat er allemaal gebeurd is tot nu toe. En dat is heel wat. Het is een weg van strijd en van overwinning, van afval en van strijd opnieuw en van overwinning opnieuw, van bekering en gebed geweest. Een weg van genade, een weg van bekering en geloof. Hij brengt dit allemaal in herinnering, het verleden. Maar ook de toekomst noemt hij, de heerlijke toekomst. De toekomst van zaligheid en heerlijkheid die aan de stad Mensiel zal worden bereid. En tenslotte staat hij ook stil bij het heden. Dat wat van de inwoners van de stad, nu ze verlost zijn van Diabolus, mag worden verwacht. Hij herinnert de inwoners eraan dat ze van zijn vader allemaal kleding van fijn wit linnen ontvangen hebben. Emmanuel zegt, en ik citeer: zorg ervoor dat die kleding wit en zuiver blijft, want de eer van mijn naam is ermee gemoeid. De wereld moet aan uw reine kleding kunnen zien dat Mensiel mijn eigendom is. Kleed u volgens mijn gebod en wandel in mijn wet, dan zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Laat uw kleding te allen tijden wit en rein zijn, want het is tot mijn oneer en tot uw schande als u in vuile klederen rondloopt. En weet ook dit: mocht u door de zonde smetten en vuilheid oplopen, wel, mijn geliefde stad Mensiel, er is een fontein geopend, een fontein in mijn bloed. Was uw vuile kleding daarin, doe het dikwijls, laat het niet na om het te doen, want zo zult u uw leven onbesmet bewaren in deze boze wereld. En, zegt prins Emmanuel, dan ook nog dit: weet, niet alle diabolisten, niet alle handlangers van Diabolus zijn gedood. Bewust laat ik toe dat er enigen in leven blijven. Jawel, ik weet wel dat het tegen uw wil is en dat u er smart aan hebt en dat u een vijand van de diabolisten en een tegenstander van de zonde geworden bent. Maar laat dat dan ook blijken Mijn geliefde stad, mijn ziel, wees een vijand van de zonde, haat de zonde, bestrijd de zonde, ontvlucht de zonde, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht en laat uw houvast in mijn woord zijn. Weet dit, ik draag u eeuwig op mijn hart. Bedenk hoe trouw mijn liefde is, houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen en boven alles, wees waakzaam. Daarmee eindigt die aangrijpende toespraak van prins Emmanuel. En daarmee eindigt ook het boek van John Bunyan. Het zijn precies deze dingen, geliefden, die vanmiddag in de stof van de prediking in deze nabetrachtingsdienst aan de orde zijn. En mijn drie punten, kort geformuleerd, zijn niet meer dan een samenvatting van de versen 74 en 75. Drie gedachten. Allereerst, verlost zijnde. Ten tweede, hem dienen. Ten derde, alle dagen. Verlost zijnde, hem dienen, alle dagen. We hebben onze tekst genomen uit de lofzang van Zacharias. We kennen Zacharias wel, hij die samen met Elisabeth door het woord van de Heere getypeerd wordt als rechtvaardig voor God en wandelend in al zijn geboden en rechten. En het zal Zacharias, geliefden, een grote vreugde zijn geweest dat hij op die ene bijzondere dag werd uitgeloot als dienstdoend priester in het heiligdom, om daar misschien wel voor de eerste keer in zijn leven voor Gods aangezicht te mogen staan en daar het reukofferaltaar in het heilige te mogen bedienen. Zacharias, zo oud als hij is, hij uitgekozen om dit gewichtige werk te doen. Hij die in de bediening van het altaar de stem van het volk tot de Heere is, want we hebben eerder gezien dat in het opgaande reukwerk de gebeden van het volk, van dat volk dat de Heere zoekt als het ware, opkringelen en opstijgen tot een lieflijke geur voor de Heere. Zacharias, verwaardigd om de stem van het volk tot de Heere te zijn. En hij weet het, straks mag ik nog iets doen. Dan mag ik de stem van de Heere tot het volk zijn. Als ik daar, wanneer ik uit het heiligdom naar buiten treed, de zegen op het volk mag opleggen, dat is Heer een zegen op u daal, o volk van Israël, zijn gunst en zijn hulp en zijn zegen uit Sion u bestraal. Zacharias, een vroom en toegewijd priester in de dienst des Heeren. Maar toch, op deze dag blijkt dat hij ook geen volmaakt mens is, die Zacharias. O jawel, de Heer had het beginsel der genade in zijn hart gewerkt. En de schriften noemen hem rechtvaardig voor God en onberispelijk in al Gods wegen, jazeker. Hij had een beginsel, jawel. Maar het was ook bij Zacharias niet anders dan een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Want de wortels van ongeloof en wantrouwen, die waren ook in zijn leven en in zijn hart nog volop aanwezig. Moet u misschien zeggen, wel, dan lijk ik wel op Zacharias. Nee, ik durf van mezelf niet te zeggen dat ik onberispelijk wandel en dat ik rechtvaardig ben. Maar dat ongeloof en dat wantrouwen, dat kom ik in mijn eigen leven ook tegen. Want dan blijkt het, als daar plotseling en tot zijn schrik de engel Gabriël voor hem staat en tot hem zegt dat de Heere zijn gebed gehoord heeft en dat hij een zoon samen met Elisabeth van de Heer ontvangen zal, dan is de reactie van Zacharias: waarbij zal ik het weten? En Zacharias heeft vraagt een zichtbaar teken. En hij krijgt een zichtbaar teken, want spreken zal hij niet. Heel de tijd van de zwangerschap van Elisabeth. Spreken zal hij niet. Maar dan, als het kind geboren is, en als de kleine Johannes zijn naam ontvangt op de achtste dag en het kind besneden wordt, dan gebeurt het. Dan wordt de Heilige Geest rechtvaardig over hem. We lezen het. Hij ontvangt de Heilige Geest en hij gaat spreken en hij gaat zingen. Hij gaat spreken over Gods daden op verhoogde toon. Hij wordt een profeet, zo wordt hij hier genoemd. Een profeet, staande op de grens van het oude en het nieuwe verbond. Hij die terugblikken mag, en we gaan daar vanmiddag niet op in, maar hij die daar zich de profetieën van het oude verbond in herinnering komen, en die tegelijkertijd iets weet van de vervulling. God heeft gedacht aan zijn genade, de Heere gaat zijn heil openbaren. God heeft zijn volk bezocht, zingt Zacharias, en hij heeft verlossing teweeggebracht. En dan komen we aan onze tekst. Verlost zijnde. Verlossing. Verlossing is het centrale woord in dit lied van de oude Zacharias. Is het u al eens opgevallen? U vindt het in vers 68. U vindt het opnieuw in vers 71. U leest het in vers 74. Verlossing. Dat is als het ware de dominante toon die steeds terugkeert in dit loflied van Zacharias. Hij bezingt de verlossing die de Heere nu geven gaat. Wat bedoelt hij? Wat bedoelt Zacharias hier met verlossing? Wel, gemeente, in de dagen waarin Zacharias leefde was verlossing was eigenlijk wel een modewoord. Het was een woord dat hoog op de politieke agenda van de Joden stond. En zeker van de nationaal gerichte Joden, verlossing. Want het was de tijd dat het volk zuchtte onder het bewind van het gehate Romeinse juk. Van de vijanden die hen knechten en onderdrukten. Bedoelt Zacharias dat? Als hij zingt over de verlossing van onze vijanden en van degenen die ons haten. Heeft Zacharias het over de politiek? Oh, misschien dat het in de verte wel meeklinkt. En dat Zacharias ook verwachting heeft daarvan dat de Heere zijn volk zal gaan verlossen. Jawel, maar Zacharias, gemeente, hij weet van nog dreigender vijanden. Hij weet van doodvijanden. Lees maar in vers 77. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven. In de vergeving van hun zonden. En hier peilt Zacharias de diepste nood van de mens. De zonde. De zonde die scheiding maakt tussen de Heere en de mens. Want uit die nood kan geen sterveling zichzelf redden. En in die nood, jawel, Zacharias weet het, in die nood heeft de Heere genadig voorzien. Hij heeft verlossing teweeg gebracht. Want de verlosser zal komen. En Zacharias, hij zingt ervan. Het is misschien nog wat gedempt, maar de spits van zijn lied is gericht op de komende verlosser. En dit mag hij ook weten. Dat zijn eigen kind, deze Johannes, wiens naam is, de Heere is genadig. De wegbereider van die grote verlosser zal zijn. Hij, Johannes, hij zal voor hem, voor de zaligmaker, heen gaan in de geest en in de kracht van Elia om de Heere te bereiden. Een toegerust volk, Zacharias, hij heeft mogen inblikken in de geheimenissen van Gods koninkrijk. Daar zal een volk komen dat toebereid is en dat toegerust is om de Christus des Heren te ontmoeten en hem te ontvangen. De langbeloofde Messias, hij zal aanstonds komen. Verlost? Waarvan? We hebben het gezien uit de hand van onze vijanden, zegt onze tekst. En in vers 71 worden ze beschreven als al degenen die ons haten. En voordat we nu nog specifieker ingaan, gemeente, op de vraag wie dat dan eigenlijk wel zijn, moeten we eigenlijk eerst constateren dat ze er zijn. Vijanden. Vijanden van God en vijanden van Christus. Vijanden ook van allen die van God en van Christus zijn. Vijanden, degene die ons haten, die ook vol van bedrijvigheid in venijn zijn. Hebt u ze ook? Dat is de vraag. Hebt u ze ook? Vijanden? Ze zijn er, dat zegt onze tekst. Ze zijn er. En ze zullen er zijn. Weet u? Ze zijn eigenlijk zelfs onmisbaar. En dat klinkt wat vreemd. Maar ze zijn onmisbaar. Ze zijn de noodzakelijke begeleiders van al Gods kinderen op de weg door dit leven. Jawel, de begeleiders ten kwade, die het ten kwade bedoelen. Maar waardoor, zonder dat die vijanden dat bedoelen, waardoor het heil des Heren heerlijk openbaar zal komen, als namelijk de Heere zijn kinderen van die vijanden zal gaan verlossen. Ze zijn er. En ze moeten er zijn. Want, geliefde gemeente, de Heere Jezus zelf had ze ook. Vijanden. Hoe heeft hij eronder gezucht? We horen zijn verzuchtingen in Psalm 22. Waar het profetisch werd uitgesproken, maar hij zelf past het op zichzelf toe. Ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen. En veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. En ze steken de lip uit. En even verder. Zij rukken aan. Met open gesperde mond. Gelijk een leeuw. Al brullend in het rond. Christus Jezus gemeente. De reine Zoon van God. Hij die geen zonde heeft gekend of gedaan. Hij heeft vijanden gehad, al direct vanaf zijn geboorte. Vijanden die zich stilhielden en vijanden die openbaar kwamen. Vijanden onder de inwoners van Bethlehem die hun schouders ophaalden over de bedden van de herders en die niet van plan waren om hun schoenen maar aan te trekken om daar naar de stallen, naar de kribben te gaan. Vijanden, vrome vijanden. En andere vijanden, Herodes met zijn soldaten, die met getrokken zwaard op dit kind Jezus aankwamen. Vijanden. Allemaal in de macht van de grote diabolus. Die de zaak van de Heere en van het volk van de Heere en van het heil van het volk van de Heere niet anders dan willen verderven en verwoesten. En als Christus ze al had. Zult u, kind des Heren, ze dan niet hebben? Zult u ze dan niet hebben, als hij ze al had? Is soms de dienstknecht meer dan zijn heer? Is soms de onderdaan bevoorrecht boven zijn meester? De Heere Jezus heeft gezegd tot zijn discipelen, ze hebben mij gehaat. Maar ze zullen ook u haten. Die vijanden. Die het op je ondergang. En op de zaligheid van je ziel voorzien hebben. Die je naar de afgrond willen trekken. Dat hoeven niet altijd mensen te zijn. Dat kunnen het wel zijn. Jawel, dat kunnen het wel zijn. Mensen die zo gewild of misschien wel onbewust. Maar die zo instrument van de boze in uw en of mijn leven zijn. Dat ze een versperring zijn en zo gebruikt worden. Om tot de Heere te gaan. Maar we kunnen ook denken aan die boze machten. Die Bunyan in zijn boek de diabolisten noemt. De handlangers van diabolus. Ik kan het ook zeggen, gemeente, met zondag 52 van de catechismus. Waar Gods kerk dat aangrijpende gebed bidt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, dat is, dewijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik kunnen bestaan, en daartoe onze doodvijanden, namelijk de duivel en de wereld en ons eigen boze vlees en ons eigen vleeselijke hart, niet ophouden ons aan te vechten. O Heere, wil ons toch staande houden. En wil ons sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we toch in deze geestelijke strijd niet altijd onderliggen, Heer. Maar dat we in de kracht die U ons schenkt sterke wederstand mogen doen. En dat we in de kracht die U schenkt met onze twisters mogen twisten. Hoe dan ook, geliefden, ze zijn er, die vijanden. En ze zijn sterk. En ze zijn overmachtig. Wel nu. En nu de zang van Zacharias. Dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden. Hoort u het? Zacharias zingt niet: Heere, ik heb er hoop op dat ik ooit nog eens verlost zal zijn van mijn vijanden. Maar hij zingt: verlost zijnde van mijn vijanden. We kunnen ons wel afvragen, maar hoe kan Zacharias dat zingen? Verlost zijnde? Is die misschien in een goed gestemde bui? Of is die misschien wat overmoedig op deze dag? Nu hij nog maar iets langer dan een week geleden zijn kind ontvangen heeft? Wel nee, gemeente, zo moeten we niet denken. Zacharias is hier profeet. Hij spreekt hier met het gezag van de Heilige Geest. Zo lezen we het in vers 67. En daarom spreekt hij deze woorden en daarom spreekt hij deze woorden zo. En hij heeft er zelf kennis van, ongetwijfeld. Hij deelt erin. Het zijn woorden die ingegeven zijn door de Heere zelf. Maar dan vragen we het ons te meer af. Maar Zacharias, hoe kun je dat nou toch zingen? Terwijl de Romeinen nog oppermachtig zijn in het land. En terwijl, en dat gaat er bovenuit, dat is nog aangrijpender. Terwijl de boze nog heerst in de wereld. Terwijl daar die doodvijanden aanrukken. Terwijl daar de wereld is. Of niet soms, jongelui. Of niet soms. Zie je het niet. En hoor je het niet. Komt er niet van alles op je netvlies. En klinkt er niet van alles in je oren. De wereld die een mens en zelfs Gods kinderen verleiden wil. Om ze van de Heere af te scheuren en ze mee te zuigen en ze mee te trekken. In de kolk van deze wereld die niet anders is dan de kolk van het eeuwige verderf. De wereld en de boze die erachter zit. De boze die Gods kinderen influistert. Ja, je denkt wel dat je heil bij God hebt. Maar dan zou je wel een betere gestalte hebben. En dan zou je wel beter bestand zijn tegen al die vijanden. Je hebt geen heil bij God. Ja, vroeger toen lag het teer. Maar nu? Nu is het alles in een wolk gehuld. En nu is het allemaal mist en duisternis. Mens, het is maar verbeelding. En dan je eigen boze vlees. Al die ingevingen, al die zonden die nog tegen je willen, je zijn overgebleven. En die je zo aan het twijfelen brengen, zodat er allerlei vraagtekens in je leven komen. Nu we in deze geestelijke strijd zo dikwijls onderliggen. En we moeten ervaren dat onze krachten klein zijn en de driften veel. Oh, dat kan ook nog plotseling opsteken. Je beheerst het niet. En onze krachten klein. En daarom, Zacharias. Hoe kun je het zeggen, verlost zijnde? Maar weet u wat het geheim is, geliefden? Zacharias, hij ziet niet op wat zijn ogen te zien geven. Zacharias, hij zingt het niet met het oog op wat hij om zich heen ziet. En wat hij in zijn eigen leven gewaar wordt. Nee, dan zou hij wel wat anders zingen. Dan zou hij moeten spreken over een wereld die gehuld is in het duister van de zonde. En dan zou hij moeten spreken over zijn hart en over zijn eigen leven dat nog zo vleeselijk is en verkocht onder de zonde. Maar nu wordt Zacharias verwaardigd om hoger te zien. Om te zien op hem die komen zal. Zacharias, gemeente, hij oefent hier het geloof. En dan dat geloof. Dat geloof dat onzichtbare dingen nochtans ziet, als ziende de onzienlijke, die het zegt: wanneer ik in het duister wandel en geen licht zie, wel, dan nochtans betrouw ik op de Heere mijn God en ik steun op hem mijn toeverlaat, want dan heb ik niets te vrezen. Zacharias, hij ziet hier niet op datgene wat zichtbaar is. Maar hij luistert. Hij luistert naar de naam die hij zelf zojuist heeft uitgesproken. In de naamgeving van zijn eigen kleine jongen, Johannes. De Heere is genadig. En achter Johannes ziet hij iemand anders. Die sterke held die komen zou. De beloofde vanaf de moederbelofte. Hij het vrouwenzaad. Die het slangenzaad teniet doen zal. Die de kop van de slang vermorzelen zal. En die diabolus en alle diabolisten ooit zal werpen in het vuur. Zodat het gedaan zal zijn met alle vijanden. En zodat ze in het vuur zullen terechtkomen. Dat vuur dat bereid is voor de duivelen en al zijn engelen. En Zacharias geliefden. Hij heeft hier zoveel krediet op de Heere, dat hij niet het zichtbare, maar dat hij het onzichtbare bezingt. De werkelijkheid van het geloof. Hebt u het vanmorgen mogen doen? Hebt u het aan de tafel mogen doen? Of, en zelfs dat, hoewel dan was u niet op uw plaats. En toch, misschien hebt u het wel in uw bank mogen doen. Hebt u er iets van geleerd? Om eens een ogenblik over uzelf heen te zien. En u gaf de Heer het ons ook nog zichtbaar te zien. Ja, ik weet wel, dan moeten je ogen ook nog voor open gaan. En dan moet de Heer ook nog geloof in je hart storten. Maar wanneer je zien mag. Op de tekenen van het brood. En van de wijn. Het gebroken brood. En de vergoten wijn. Van hem. Die zichzelf gegeven heeft. En die de weg de diepte in ingegaan is. Maar die zo geworden is. Tot degene die het als die sterke held. Aan het kruis heeft mogen uitjubelen en juichen. Het is volbracht. En in dat getuigenis geliefden. Heeft hij een belijdenis gedaan. Aangaande wie hij is. De grote koning. Hij die de Almachtige is, over alle machten van hemel en van aarde. En hij heeft ook het geloof verworven. Het geloof dat hij aan zijn kinderen geeft. Waardoor mijn hoofd een ogenblik opgeheven mag worden en ik op hem mag zien. Nu in de troon gezeten. Als degene die heerst over al zijn vijanden. En het zal waar zijn. En het zal ook in mijn hart waar zijn. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En nu gaat het nog verder. Want de spits van de lofzang van Zacharias geliefden ligt nog een stukje verder. Onze tekst zegt nog meer. Dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden. Hem dienen zouden. Waar is het de Heere om begonnen? In het leven van zijn kinderen? Dat ze hun ellende recht en grondig zullen kennen? O jawel, zeker. En dat ze verlost mogen worden uit alle ellende en zonde en pijn en ongerechtigheid? Zeker. Maar uiteindelijk gaat het hierom. Dat ze hem dienen zouden. Want dat is onze diepe val, geliefden. Dat we hem niet meer dienen. En dat we de dienst aan hem hebben opgezegd. En dat we ook niet gewillig zijn om hem te dienen. Dat is onze nood. Had de Heere de mens niet geschapen naar het beeld van hemzelf? In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen zou. Hem van harte zou liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Maar het is het tegendeel geworden. Want de mens is zo verdorven dat hij geheel onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Heeft de Heere de mens niet geschapen om hem te loven met hart en mond? Maar het is anders geworden. Onze keel, onze mond, onze tong. Het staat van nature allemaal in dienst. Niet van onze schepper, maar van een ander. Maar nou het wonder. Nou het wonder. Nu heeft de Heere een verlosser geschonken. De held van Israëls God. En nu heeft hij ervoor gezorgd. Dat er nou weer zondaren zouden zijn. Die door hem verlost zijnde. Hem dienen zouden. We zijn allemaal doelmissers van nature, gemeente. We missen het doel waartoe de Heere ons het leven gegeven heeft. En we zijn het beeld van God kwijt. Maar als de Heere nou zondaren rukken gaat uit de macht van de boze. En ze inlijft in zichzelf, in zijn eigen lieve zoon. Weet u, dan ga ik het beeld van Christus dragen. O, wat een wonder. Dan ontvang ik iets terug van die oorspronkelijke kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hier nog in beginsel, maar ooit volkomen. En dan? En dan heeft God zijn mens terug. Wanneer hij in degene die hij in Christus aanziet, zijn eigen beeld terugziet. En dan, jawel, dan wordt het ook zichtbaar en dan wordt het hoorbaar. Want dan ga ik de Heere ook daadwerkelijk dienen. En dan is er niets hogers in mijn leven dan het dienen van de Heere. Dan is dat mijn hoogst genoegen. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Ik zal u hartelijk lief hebben. O Heere mijn God, niet dan? Spreekt u het eens tegen, uw kind des Heeren. Ligt dat niet, het ligt misschien niet altijd bovenop. Omdat er zoveel overheen kan groeien, zoveel struikgewas van ons eigen verloren bestaan. Maar ligt dat toch niet op de bodem van uw ziel? Als u door die grote koning verlost bent, zou u dan soms een andere koning dienen? Dan is toch het dienen van hem je hoogste levensdoel. Jawel, dat betekent wel een offer. Want dan moet ik mezelf verliezen. Als hij op de troon in mijn leven zit, dan ben ik zelf van die troon afgehaald. Maar als hij mij overwonnen heeft, dan heeft hij ook mijn boze wil overwonnen. En dan wil ik niet anders. Dan is de beste plaats aan zijn voeten om hem te dienen en te eren. En nu geeft onze tekstgemeente van dat dienen een aantal kenmerken. Allereerst zonder vrees. We moeten wel goed onderscheiden. Er wordt in de schrift veel gesproken over het vrezen van de Heere. Bijvoorbeeld in Psalm 34, we hebben het gezongen, want die hem vrezen hebben geen gebrek. Zonder vrees, nee, dat betekent hier natuurlijk niet zonder kinderlijke vrezen. Zonder die vrezen des Heeren, waardoor een mens de Heere eerbiedig en gehoorzaam dienen gaat met een hart vol liefde en afhankelijkheid. Maar zonder vrees, dat is hier zonder slaafse vrees. Het is de vrees waarin pijn is. Het is de vrees van een wettische geest. Het is de geest van de dienstbaarheid. Zonder die vrees. Zonder die vrees die van de Heere wegvlucht. Omdat er angst en ontzetting is. Zonder die vrees. Zonder die slaafse vrees, zonder die vrees ook. Waarin ik misschien wel de Heere in naam dien, maar zonder mijn hart erbij. Waarin ik misschien wel aan allerlei vormen toegeef, en misschien zelfs wel iets van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Het kan ook de andere kant op, dat er alles mee door kan. Maar dat gaat niet samen met het waarachtig dienen van de Heere, zonder vrees. En dat betekent voor Gods aangezicht in waarachtige liefde, bediend uit hem en door zijn genade, zonder vrees. En dan ook dit. Dan ook zonder vrees voor mensen. En zonder vrees voor wie dan ook. Dan zegt Luther, al waren er duivels zoveel als pannen op de daken, ik zal niet vrezen. Wat zal de mens mij doen? Dan mag ik staan in de kracht des Heren en hem dienen zonder vrees. Dan heb ik maar één ding. Als God, mijn God, maar voor mij is, wat heb ik dan te vrezen? Dan versta ik iets van de dichter van Psalm 3. Ik lag en sliep gerust, van 's Heren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Dan ken ik iets van David. Met u loop ik door een bende, met mijn God spring ik over een muur. En met die andere dichter, ik vrees niet, nee. Ofschoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft bij mij, in alle tegenspoeden. Dan mag het mijn hoop en mijn verwachting zijn. Als God maar voor mij is, wie zal tegen mij zijn? Hem dienen, zonder vrees. En dan noemt Zacharias nog een kenmerk van dat dienen. In heiligheid en gerechtigheid. En daaruit blijkt, geliefden, dat aan Gods kinderen het beeld van God teruggegeven wordt. Want tot dat beeld van God behoort ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. In heiligheid en gerechtigheid. Dat behoort bij het beeld van God dat de Heere aan zijn kinderen teruggeven gaat. Zoals de apostel Paulus het schrijft aan de Efeziërs. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. In ware heiligheid, dat betekent met een oprechte toewijding, met een rein gemoed, met de begeerte om de Heere te dienen, zoals de Heere dat van mij eist in mijn leven. O, dan ken ik iets van mezelf en dan weet ik het, Heere, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Ik kan me zomaar niet ontworstelen aan mijn vleeselijk bestaan, maar toch, Heere, u hebt zelf in mijn hart de begeerte om u te dienen gelegd. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan is daar toch dat aanklevende leven en dat hangen aan het woord van de Heere. Het is de Heere aanhangen, betrouwen en liefhebben. In heiligheid en gerechtigheid. En ook dat laatste, geliefden, dan blijkt het ook daadwerkelijk in mijn leven. Dat ik het zoek om in de geboden van God daadwerkelijk te gaan. In alle concreetheid. Dan verdwijnt ook uit mijn leven wat eruit moet. En dan blijkt het ook in de praktijk dat ik een vijand van de zonde ben geworden. Dan blijkt het dat het onmogelijk is God dienen en de mammon. En dan haat ik ook de rok die door het vlees bevlekt is. Dan mijd ik de zonde. En dan mijd ik ook dat wat me tot de zonde brengen kan. En dan is het ook mijn gebed. Want ik ken iets van mezelf. Heere, wend mijn oog van de ijdelheden af. En dan jaag ik ernaar om voor Gods aangezicht te wandelen. Al de dagen van mijn leven. En dan heb ik het geleerd om mezelf ervoor over te krijgen. Te sterven aan al het mijne. En dan is mijn begeerte niet anders. Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dan staat er zo heel nadrukkelijk in onze tekst met die twee kleine woordjes. Voor hem, dan weet ik mijn leven. Voor zijn aangezicht. En dan ben ik me ervan bewust dat de Heere heel mijn bestaan doorziet tot in het diepst. En dan leg ik mijn hart voor hem open. En dan zeg ik het, Heere, beproef vrij van omhoog mijn hart. Dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. Dan is mijn oog op hem. En dan weet ik zijn oog op mij. En dan vraag ik het. Heere, onderwijs mij in uw weg. En maak uw woord waar. Ik zal u onderwijzen. En u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Geliefde gemeente, er is geen veiliger weg. En er is geen beter leven dan dit leven. hem te dienen, zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem. En dan ook dit nog, ten slotte. Alle dagen van mijn leven. Alle dagen van mijn leven. En daar kan een mens van schrikken. Als die plotseling in die spiegel ziet zoals het hier staat. Avondmaalgangers of u soms niet. Alle dagen van mijn leven. Hem dienen. Alle dagen. En dan zeg ik, Heere, ook na ontvangen genade, wat is de praktijk dikwijls anders? Wat ben ik toch vleeselijk? En wat moet ik het erkennen voor uw aangezicht, dat ik onder de zonde verkocht ben? En dat er dagen zijn dat ik hier vandaan ben. En dat er misschien wel ver weg een begeerte leeft. Maar dat mijn gebeden formeel geworden zijn. En dat mijn bijbellezen alleen maar met mijn verstand is. En dat mijn gebed zonder mijn hart is. Hier staat. Alle dagen. En dan te weten. Dat we dagelijks struikelen. In veel dingen. Veel stof tot verootmoediging. En toch is dit het doel, geliefden. Want hieraan vooraf gaat het woordje dat. Op dat. Dat moet het doel van ons leven zijn. Dat moet de begeerte van mijn hart zijn. Heere, u te dienen. Alle dagen van mijn leven. Dat is de opdracht. Dat is de heilige eis. Jawel, het kan ook wel. Het kan zeker wel de begeerte en mijn gebed zijn. En wanneer ik erbij ben en wanneer het teer ligt, dan zeg ik het ook. Heere, één ding heb ik van u begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. En dan kan het ook zijn dat er dagen zijn dat ik zing. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 elders. Waar ik u ontbeer. Maar dan weten we ook hiervan. Heere, het willen is wel bij mij. Maar het doen is dikwijls zo ver weg. Maar weet u wat nou troost, geliefde? Als u hier iets van kent. En u moet zichzelf aanklagen bij de Heere. En u moet zeggen, Heere, er is al te weinig van te vinden in mijn leven. En aan die maatstaf voldoe ik niet. En ik kan mezelf er niet brengen, Heere. Hoewel ik het wel graag willen zou. Ik kan mezelf er niet brengen. O Heere, zie op mij neer. Gedenk mij in uw genade. Maar nu staat er in onze tekst, of direct voorafgaand aan onze tekst, een machtige troost. Maar ik heb het bewust niet te vroeg gelezen. Want het is wel een opdracht. En het is een heilige eis. Maar nu gaan er aan onze tekst. 4 kleine woordjes vooraf. Om ons te geven. Nu zingt Zacharias. Nu zal er één komen. De verlosser. Hij komt. Waartoe? Om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde, hem dienen zouden. Alle dagen van ons leven. Om het ons te geven. Als ik mezelf aanklagen moet. Heere, u hebt er recht op. En het willen is wel bij mij. Maar het lukt me niet. Alle dagen. De Heere geven. Dat we meegenomen mogen worden in dit lied van Zacharias. Om ons te geven. Heere, geef. Wat u van mij eist, en eis dan wat gij wilt, om Christus wil. En dan zegt de Heere, nu heb ik een voorraad, een grote voorraad aan heilsgoederen. Waartoe? Om het u te geven. En zo geliefd en zo raakt de preek van vanmiddag die van vanmorgen. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Hij schenkt het in mijn gebrek. Hij geeft het in mijn nooddruft. Ja, zegt de apostel Paulus, doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. Al uw nooddruft. En dan zal het er zijn. Ja, dan zal het er zeker zijn. Want wie is dan deze verlosser? Wie is het dan? Wel, hij is het van wie gezegd wordt. Vlak voor zijn diepe lijden. Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren, lief gehad had, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde. Al zijn dagen, zijn geschiedenis, zijn lijdensgeschiedenis, geliefden. Het is een liefdesgeschiedenis. Al de dagen, van eeuwigheid tot in eeuwigheid, van het begin tot het einde. En als ik dan struikel, en als ik dan onder de maat ben, dan zegt hij, o mijn kind, ik richt je op, ik weet van je gebrek, ik ken je nooddruft, maar ik weet ook de begeerte van je hart, want ik heb het er zelf in gelegd. Dan zal het toch gebeuren, hem te dienen, zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid, al de dagen van mijn leven. Want hij zegt het, ik houd je vast. De Satan, die kan je willen ziften, ziften als de tarwe. Maar weet het, ik heb voor je gebeden. De poorten der hel, ze zullen al degenen die bij mij behoren, niet overweldigen. En niemand, werkelijk niemand, ook die vijanden niet. Ze zullen u niet uit mijn hand rukken. En dan is er nog één troost. Dat is de troost van het leven der hoop. Eens komt er een dag. Geliefden, eens komt er een dag die in mijn leven de dag der dagen zal zijn. Als de grote dag aanvangt. Als er dagen zullen aanbreken. Dagen zonder getal. Waarin ik hem waarlijk dienen zal. En dan waarlijk zonder vrees. En dan waarlijk in heiligheid. En in rechtvaardigheid. Alle dagen. Tot in eeuwigheid. Dan. Wanneer ik zal mogen aanzitten. Met alle anderen. Aan de bruiloft. Van het avondmaal. Van het Lam. God lof. De drie enige God. Vader. Zoon. En Heilige Geest, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 149, het eerste en het tweede vers. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Wij leggen, o Heere, de diensten van deze dag in uw handen terug. En wij bidden u, o Heilige Geest, van wie het woord is uitgegaan, of u het zelf wilt toepassen in onze harten, op zodanige wijze dat het tot vrucht en zegen zal zijn. En dan weet u het zelf, Heere, wat er bij ieder van ons nodig is. Of het woorden zijn die ons aan de grond moeten brengen met alles wat van onszelf is. Omdat we nog zo hoog zitten en zo hoog denken. Omdat we onszelf nog handhaven en van deze dingen niet weten, Heere. En ten diepste, dat ons hart er ook niet naar uitgaat. Als het zo is, o Heere, maak het ons bekend. En geef ons jaloersheid op het heil des Heren. Opdat we het gaan zoeken. Opdat we door u geleid het ook vinden mogen. Opdat de gerechtigheid van u, o Heer, een begeerde zaak in ons leven zal zijn. Om u te dienen. In gerechtigheid en in heiligheid. O degenen, o Heer, die u verwaardigd hebt om deze dingen te kennen. Hoe zij mogen u dienen. Hoewel de praktijk ook dikwijls anders is, maar nochtans van u entwege is het zo. Zij mogen u dienen zonder vrees. Maar als dit alles nu buiten ons leven staat, Heere. Ja, dan is het ook een woord van u. Wanneer u het zegt, zo dan, vrees. Geef dat we het gaan doen, Heere. Vrezen voor u. Vanwege uw geduchte heiligheid en majesteit, die ons niet zomaar tot u nemen kan, zonder dat uw gerechtigheid, o Heere, ontbrandt op ons. Heere, laat ons niet verloren gaan, maar leid ons, ook door de prediking van deze dag, tot het kennen van die dingen die onmisbaar zijn. Wilt uw volk en kinderen, o Heere, verder bouwen en stichten en toerusten, op het fundament van Christus Jezus. En wilt u wat deze dag tot ons kwam, Heere, laat het een aansporing mogen zijn om telkens weer tot u uit te gaan. Hoe we ook zijn, hoe de gesteldheid van onze ziel ook is, u weet het, Heere. Maar hierin zal het moeten uitkomen, u te dienen in heiligheid en gerechtigheid, alle dagen van ons leven, totdat deze tijdelijke dagen overgaan in de dag die nooit meer eindigen zal. Heere, oefen ons in de hoop daarop. Geef ons zicht op de lieflijke bergen, daar waar u woont. Heere onze God, schenk uw zegen. Wilt u met ons gaan, wees met ons de resterende uren van deze dag. Gedenk ons in de aanstaande week. Help ons bij alle dingen die op ons afkomen. Bewaar ons voor de zonde, bovenal voor een onverhoedse en een onverzoende dood. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het laatste vers van Psalm 149. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.